Wat zien jullie allemaal zo mooi uit? Geweldig. Het is natuurlijk feest vandaag. En de kinderen hebben het geweldig gedaan. Echt super. Ik vind inderdaad ook die engelen heel erg creatief hoe dat gedaan is. Heel erg mooi. Nou, we hebben dus gezien dat de kaarsen werden aangestoken nog. Dat is dus het eind van de adventstijd. En morgen is het kerst en wij vieren het vandaag. We hebben dus nu uitgebreid het gehad over de geboorte van Jezus. En vanochtend wil ik eigenlijk verder gaan naar een volgende punt. En ik wil het hebben over tekens van trouw. Ja, daar staat het. Tekens van trouw. Je heeft in het Nieuwe Testament, wordt natuurlijk gesproken over de Heer Jezus, over zijn geboorte, dat het een teken is die we gekregen hebben. Maar ook in het Oude Testament. Dank u wel. Als je kijkt naar Micha 5 vers 1, daar wordt dus gesproken over de voorzegging van de Messias en zijn rijk. En je ziet dan ook dat dat er wordt gesproken over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, toen al in het Oude Testament. En andere zijn er meerdere, maar ik heb er nu twee gekozen, is Jesaja 53. Jesaja 53, dat spreekt over de weg die de Heer Jezus is gegaan als hij op een gegeven moment een volwassen man was. De weg die hij ging naar het kruis. En dat dat bevrijding bracht aan de mensheid. Dat dat genezing brengt en dat het vrede brengt. En dat werd aangekondigd al 700 jaar voordat uiteindelijk de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. Dus dat was al een teken die God gaf aan de mensheid. Over teken van trouw gesproken. Als we nou nemen het woord trouw. En we kijken in het woordenboek. Dan staat daar impliceert een vaste toewijding aan iets of iemand waaraan men is verbonden, zoals door een eed of verplichting. Dus hier staat drie dingen. Het is een toewijding, trouw. Het heeft te maken met verbondenheid. En het heeft te maken met verplichting. Ik denk als je dat zo bij elkaar doet, dan spreekt het inderdaad uit wat trouw is. Een toewijding, een verbondenheid en verplichting. Ik ben dus gaan kijken wat staat nou in het Hebreeuws over gebondenheid. In het Hebreeuws is trouw emuna. En emuna betekent volharding en zekerheid. Dus in twee mooie dingen. Op één kant is het volharden en op de andere kant spreekt het dat we zekerheid mogen hebben. Als we nou kijken naar de Bijbeltekst in 2 Timotheüs 2:13, die vind ik zo mooi. Daar staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloren kan hij niet. Deze tekst vind ik prachtig, omdat het spreekt van, ook ben ik soms ontrouw, God is trouw. Hij kan niet anders. Dat is zijn wezen, dat is wie hij is. God is iemand die trouw is. Hij is altijd trouw, ook zijn we dat niet. En ik moest zo denken aan mijn eigen leven, over trouw gesproken. Ik heb dus 40 jaar geleden, dus best lang geleden, een keuze gemaakt om te zeggen, Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik kies hiervoor, ik geloof dat u bestaat. Dat is 40 jaar geleden. En ik kan zeggen dat door deze 40 jaar, merk ik, ervaar ik iedere keer weer, God is trouw. Ik weet nog dat 40 jaar geleden, ik was een kind, toen was ik buiten in de natuur onder een boom gaan zitten. En ik zei zo in gebed, Heere God, als u echt bestaat, dan wil ik u leren kennen. En ik vraag twee dingen, twee tekens. Eerste teken die ik vraag is dat u iets doet in mijn hart, dat een verandering komt in mijn hart. Dat ik echt ga merken dat u bestaat, dat ik vrede krijg. Dat er verandering komt in bepaalde gevoelens van mijn binnenste. En het tweede is, ik vraag u een teken dat ik echt merk, echt iets fysieks, dat ik merk dat u bestaat. Ik had, daarvoor ook was ik een kind, altijd zoiets van bepaalde dingen, van er moet meer zijn. Er moet meer zijn dan alleen maar het leven dat we nu leven. Als ik om me heen keek en ik zag vrienden van mijn broer, die van alles en nog wat deden. Eentje die was aan de drugs en die had er echt moeite om daarvan af te komen, dacht ik, dat kan het niet zijn. Anderen zag ik dat met het alcohol echt bezig waren om een hoop constant te drinken. En ik bekeek dat en ik dacht, dat kan het ook niet zijn. Ik zag mijn ouders die werkten 12, 15 uur per dag, 6 dagen per week en soms nog even 7e dag. Dacht ik, dat moet het ook niet zijn, er moet iets meer zijn. En toen ik ontmoette bepaalde jongelui die in God geloofden en ik zag hun blijdschap en hun vrede en toch normaal waren, dacht ik, hey, die hebben wat, dat wil ik ook. Dus ik had die twee dingen gevraagd aan God. Toont u mij dat? Die twee tekens, dan wil ik u volgen. Ik heb toen onder die boom die keus gemaakt. Ik zeg, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik ben begonnen met de Bijbel te lezen, te bidden en naar een jeugdgroep te gaan. En door de maanden heen merkte ik, hey, er verandert iets in mij. Hey, ik heb opeens vrede. Daar gebeurt iets. En een paar maanden later was ik op een rally in het Zuid-Frankrijk. Voor die die mij niet kennen, ik kom uit Frankrijk, daarom het accent. Was ik op een jeugdrally en daar was een zo samenkomst. En na de samenkomst ben ik naar voren gegaan om even nog te bidden. En ik zei, God, ik moet eindelijk nog meer hebben. Ik wacht nog op dat ene teken. Omdat te veel in mijn familie vinden dat ik niet een zo leven moet kiezen. En ik was zo'n binnen en opeens komt de kracht van God zo op mij. Dat wordt zo sterk, maar steeds sterker, dat ik daardoor het bovenlichaam, alles hier, was opeens verlamd. En die kracht die bleef maar en dat ging maar niet weg. Op een moment komt die man naar mij toe en die zegt, joh, luister meid, we willen graag dicht doen, omdat vanavond is weer een samenkomst en de rest van de dag willen we dicht doen. En ik zeg zo van, ja, ik wil wel, maar ik kan niet meer bewegen. De kracht van God is zo sterk, ik kan niet meer bewegen. Dus kwamen ze met meerdere mensen mij dragen naar de tent waar ik sliep en me daar neerlegde. En ik bleef daar, ik weet niet hoe lang. Tot op een gegeven moment het weer weg ebte. En opeens voelde ik weer mijn hele lichaam. Dus als iemand me dan zegt, God bestaat niet, is het voor mij heel moeilijk. Omdat ik heb het gezien. Ik heb tekens gevraagd en die tekens heb ik gekregen. Psalm 136, een hele bekende psalm. Dat is een psalm die ons oproept om ons te herinneren aan de trouw van God. En deze psalm, daar wordt 26 keer herhaald, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En in een synagoge, dan gaat het op die manier dat de rabbi gaat een zin zeggen en iedereen die in de zaal is, gaat dan herhalen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En ik heb even paar, en ik zou het heel fijn vinden als jullie met mij die zin gaan herhalen. Erken de Heere God, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Erken de Allerhoogste God, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der Heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die met verstand de hemel schiep, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zo gaat dan die rabbi door en dat gaat dan 26 keer. En dan kan je voorstellen dat aan het eind je iets in je hebt dat zegt van wat er ook gebeurt, de goedheid voor God is voor eeuwig. In Deuteronom 7 vers 9, jullie zijn zeker blij, ik heb alles hier op sheet, dus jullie hoeven het niet iedere keer op te zoeken. Daar staat, opdat gij zou weten dat de Heer uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Dus hier wordt weer gesproken over de trouw voor God, over een verbond en over de goede tierenheid. En we hebben net met elkaar zo opgezegd, uw goede tierenheid is voor eeuwig. Je kan ook zeggen, uw goedheid is voor eeuwig. Uw gunst is voor eeuwig. Uw trouw is voor eeuwig. Uw loyaliteit is voor eeuwig. Ja, zijn trouw is echt voor eeuwig. Zijn gunst is voor eeuwig. Zijn loyaliteit is voor eeuwig. Zijn goedheid is voor eeuwig. Ik heb natuurlijk dat woord ook genoemd, tekens van trouw. En deze ochtend wil ik ook even met jullie doornemen een paar tekens. Tekens van de trouw voor God. We gaan naar Genesis 9, 16, 17. Daar staat, als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens, van alle vlees dat op aarde is. Dus God geeft een teken aan Noach. Hij geeft een regenboog. En als God een regenboog geeft aan Noach, dan is het niet zomaar een toevalligheid. Nou, laat ik nou aan Noach nog iets anders geven. Ik geef hem nog even een regenboog. Nee, dat heeft een betekenis. Dat wil iets zeggen. Omdat God deze gegeven heeft. Nou, in de AD was om begin van deze maand een stuk in de krant en dat ging over een regenboog. En deze regenboog, dat was in Taiwan, ja. Dat was dus in Taiwan en dat, die duurde 9 uur. Dat was natuurlijk ongelooflijk, omdat er is nog geen regenboog bekend die al 9 uur duurt. Dus hadden ze in Taiwan natuurlijk, in rep en roer, werden allemaal foto's gemaakt. En 36.000 foto's en films zijn gemaakt over deze bijzondere regenboog. En ze hebben natuurlijk even in de Guinness Book of Records geschreven om te zeggen, we willen daarin, omdat we hebben de langste. Omdat de langste die er tot nu toe was, was 6 uur uit Engeland. Dus dat was nu een regenboog van 9 uur. En er werd aan de weerman gevraagd van de krant, van de AD, van wat vindt u daarvan? Een regenboog, 9 uur, toch bijzonder. Ja, zegt die weerman, het is inderdaad bijzonder. Maar geef mij dan maar een bliksem, daar heb ik er mee aan. Dat vind ik mooier. En zo is het natuurlijk ook een beetje met ons. We hebben zoiets als we regenboog zien. Ja, leuk, aardig, mooie kleuren misschien. Of misschien zien we het nog niet eens. Maar verder zegt het ons niks. En toch heeft een regenboog echt is een teken. Als we kijken naar Genesis 9, 12 en 13, daar staat, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten. Mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Dus hier wordt gesproken, weer opnieuw, het is een verbond die God doet met de mensheid. Niet alleen met Noach toen, maar met alle geslachten. Ook voor ons, als wij nu het teken zien in de hemel, dan heeft dat een betekenis. En dat is dat God een verbond doet met de mensheid en zegt, als je die regenboog ziet, dan mag je weten, dan een zonvloed zoals in de tijd van Noach zal nooit meer gebeuren. En daarvoor mogen we God danken. Nu is het wel zo dat wij nog steeds worden omgeven door water. Een massa van water is er nog. En je mag gewoon blij zijn. En het is bijna wonder om te zeggen dat wij door dat water niet helemaal overspoeld worden. Omdat dat water van de tijd van de zondvloed is niet weg. Dat is ook niet ergens verdampt. Dat water is er nog. Omdat 3/4 van de aarde is bedekt met het water. En wij weten ook dat de zee kent ook een natuurgeweld, is ook een natuurgeweld. En vaak, wij als mensen weten ook niet wat we moeten doen. Kijk maar, dit is tijd in 1953 met de watersnood die er was in Zeeland. Kijk naar de tsunamis die we nu hebben. Maar kijk ook naar de Noordpool. Het is verbazendwekkend als je denkt hoe dat ijs in de Noordpool aan het smelten is. Heel erg vlug. Wat gaat met dat water gebeuren? Ik moest opnieuw denken naar Genesis 1, 26 tot 31. Dat gaan we niet lezen met elkaar, maar het gaat hier over dat God heeft de mens gemaakt en zegt op een gegeven moment tot hem: ik geef je deze aarde, medevuldigd, en zorg voor deze aarde. Jij bent verantwoordelijk voor de aarde en wat erop is. En nu moeten wij ons ook afvragen: hoe zorgen wij voor de aarde? Hoe gaan we om met wat op de aarde gebeurt? Ook iets om even bij stil te staan. We hebben daar verantwoording. De regenboog vertelt dat niet de zee het laatste woord heeft, maar dat God het laatste woord heeft. En dat God zegt: ik geef je een regenboog en als je die ziet, mag je weten dat de zondvloed nooit meer zal gebeuren. En ten tweede, dat je mag weten dat ik je de aarde heb gegeven om op te leven en dat je goed daarvoor zorgt. God plaatst een regenboog om zijn verbond te bekrachtigen. En om op de aarde te leven hebben we 2 dingen nodig. Water en zon. En als water en zon bij elkaar komen, dan vormt zich een regenboog. En die spreekt iedere keer over het leven. Wij willen als mensen op verschillende planeten gaan leven. En daar zijn we ook mee bezig. Maar als je daarop wil leven, wordt het best lastig. Omdat daar is misschien even zon, maar daar is geen water. En de zon, daar verbrand je. Dus ik zie het nog niet gebeuren dat we ergens anders op een planeet gaan wonen. Maar God geeft de aarde. En zolang dat er zon en water is, dan weet je dat je op deze aarde kan leven. Ik moest zo denken, als we het hebben over water, over een massa van water, moest ik ook denken, figuurlijk kan je het ook zo zien. Je kan ook zeggen van, soms gebeuren zoveel dingen in je leven, dat er zoveel dingen gebeuren achter elkaar, dat je ook het gevoel af en toe hebt van, het is net of water over me heen komt en het is zo sterk dat ik me afvraag, kan ik daarin zwemmen of verdrink ik in? Omdat er zoveel dingen gebeuren in het leven. En dan mag je ook weten dat God een teken geeft. Een teken van zijn trouw. En dat is Jezus Christus. Teken van trouw. Matteüs 2, 1 tot 2. De kinderen hadden het al vanochtend over. Daar staat dat zo'n 2000 jaar geleden de wijze mannen kwamen uit het oosten en die gingen naar Jeruzalem om daar de koning van de Joden te aanbidden. En ze gingen achter een ster aan. En er werd zo leuk getoond wat het zo voortzocht ster is. En toen werd er zo eentje neergezet. Na in de maand november en december daar is altijd een beetje een discussie over, wat voor ster was het nou? De wetenschappers hebben het erover, maar ook de mensen vragen de wetenschappers, wat denken jullie nou, wat voor ster was het nou? Nou, ik heb dat nou even opgezocht, wat er voor sterren allemaal, wat ze denken wat het allemaal kan zijn. Ik zou graag de eerste willen van die sterren willen zien. En even terug naar de verduistering. Er wordt dus gezegd, joh, het kan een verduistering zijn geweest. Dat is als het dan donker is en dan komt het beestje licht. Anderen zeggen, het was een komeet. Omdat in de middeleeuw waren de schilderijen over de geboorte van Jezus, zagen uit als een komeet. Anderen die zeggen weer, het was een UFO. Anderen zeggen ook weer, het was een supernova. Een supernova, dat is als een ster explodeert. Anderen zeggen, er was niks. En anderen zeggen weer, het was een schemeropkomst. Nou, van al deze mogelijkheden mis ik er één. Omdat deze verschijnsels, dat zijn allemaal natuurlijk verschijnsels. En ik mis een bovennatuurlijk ster. Een bovennatuurlijk fenomeen. En dat kan dat het een bovennatuurlijke licht was toen Jezus werd geboren. Omdat bij zijn dood was een 3 uur lang bovennatuurlijk duisternis. Dus kan het ook een bovennatuurlijke ster zijn geweest. Een bovennatuurlijk ster verklaart ook waarom de wijzen deze ster konden volgen en op een gegeven moment bleef staan waar Jezus was geboren. Een normale ster zomaar doet dat niet. Wat ik ook mooi vond, is Psalm 147, 4 tot 5. Daar staat, hij bepaalt het getal der sterren, hij roept ze al bij naam. Groot is onze Heer en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. Ja, zijn verstand is onbeperkt. Wij weten dat er ongeveer 70 triljoen sterren zijn in het heelal. Dat weten we. Maar God, die kent het getal. Die weet hoeveel het zijn. En het gaat nog verder. Hij kent ze per naam. Hij roept ze per naam. Dat vind ik wonderbaarlijk. Maar het ding is natuurlijk ook, ons verstand is beperkt. En Gods verstand is onbeperkt. Ook begrijpen wij sommige dingen niet. God is onbeperkt. En wij wel. Wij zijn wel beperkt. Als wij het nu hebben over het heelal, en we hebben dat al eerder over gehad voor sommigen, maar toch vind ik dat het hoort als je het hebt over tekens. En dat je daarover ook iets dient te zeggen. Als je het hebt over tekens, de NASA, die heeft een ruimte. Even de volgende. De NASA, die heeft een ruimtetelescoop. En die ruimtetelescoop, die heet Hubble. Dat is die. Dat is dus momenteel de scherpste die ze hebben. Ze zijn misschien bezig om nu nog te ontwikkelen voor een scherpere. Maar de NASA heeft dus die en die is de scherpste. En met die kijken ze nou in het heelal alles wat er gebeurt. En ze zien nu dingen die ze ook tevoren nooit hebben gezien. Dus het is interessant dan, vind ik persoonlijk, om dan te weten, wat zien ze nou allemaal? Wat is er nou allemaal nog in het heelal? En dan mag ik het volgende. Wat je hebt in het heelal zijn van die zwarte gaten. En een zo'n zwart gat, als het volgende. Een zwart gat is een gebied in het heelal waar de zwarte kracht zo sterk is dat niks eruit kan ontsnappen, zelf geen licht. Dus dat is een gat dat is ontzettend diep en daar kan niks eruit komen, nog niet eens licht. Dus ze zijn al een poos waren ze daarmee bezig van, we willen eindelijk graag daarin kijken om een beetje ook meer daar te onderzoeken, wat is nog daar verder nog? Of is daar iets of is daar niks in dat zwarte gat? En toen hebben ze die nieuwe ruimtestelescoop Hubble genomen en hebben het daarboven opgezet. En dat is wat ze zien. Een kruis. Dat is wat ze zien in het heelal, in het zwarte gat. Als we het vanochtend hebben over tekens die God geeft, dat die bestaat. Dat die zijn zoon, dat die op aarde is gekomen, wat we vandaar ook zo vieren. Dat die volwassen man is geworden, dat die aan het kruis is gestorven voor de zonde en de ongerechtigheid van de mens. Dan toont God in het heelal, ik heb een teken voor jullie in 2017. Ik ben er. En ik heb mijn zoon gestuurd voor ieder die in hem wil geloven. Hij toonde aan de hele mensheid, toont hij dat hij er is. Dat is nou macro gezien. Als we nu naar micro gaan en we gaan naar ons lichaam. In de medische wereld hebben ze natuurlijk ook de microscopen worden steeds scherper, steeds beter. Om te kijken hoe ons lichaam in elkaar zit. Daar is een eiwit, dat heet laminine. En dat eiwit maakt dat elke molecuul in ons lichaam aan elkaar zit. Als ik dat eiwit, dat laminine, niet heb, dan val ik compleet als een pudding in elkaar. Zonder dat eiwit laminine kan jij niks pakken, kan jij niet lopen, kan jij gewoon niks. Dan lig je, je kan niks. Dat is wat ons lichaam in elkaar houdt. Dus zijn ze met de microscoop gaan kijken, hoe ziet nou zo laminine uit? En dat is wat ze zien. Dat is het laminine, dat is dat eiwit wat ons lichaam in elkaar houdt. Zo ziet het uit. En in Colossenzen 1, vers 17, daar staat, Engels vertaling, komt het dichtst bij. Door hem worden alle dingen bij elkaar gehouden. Door hem is Jezus. Door Jezus worden alle dingen bij elkaar gehouden. En juist in ons lichaam is één eiwit die het lichaam, die de moleculen bij elkaar houdt. En dat is juist wat lijkt op het kruis op Christus. God geeft tekens dat hij er is, dat hij bestaat, dat hij interesse heeft in de mensheid, dat hij van de mensen houdt, dat hij diegene is die vrede geeft. Mag ik even die van het zwarte gat, even verder. Nee, nog even verder. Het zwarte gat. Ja. In ons leven, omdat ik weet niet hoe jij kerst dit jaar viert. Sommigen van ons zijn in vreugde en sommigen van ons gaan door moeilijke dingen in. Die hebben een moeilijke tijd. En soms kan het zo erg zijn dat je de indruk hebt, je zit in een tunnel die compleet zwart is. Net als zo'n zwart gat. Waar je denkt, ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. Mijn situatie is nu zo erg, ik weet niet hoe ik verder moet. En dan zou ik toch willen zeggen, en als we die ander kunnen zien. Aan de eind van de tunnel is altijd Christus. Aan de eind van wat je meemaakt, mag je altijd weten, daar is Christus die zijn leven voor jou gegeven heeft en die er is door alle tijden heen. We hadden een begin en daarmee sluit ik af in Psalm 136 vers 12. daar staat, dat had ik opgezegd, met sterke hand en met uitgestrekte arm. Dat zegt God, sterke hand, uitgestrekte arm. Dat zegt Christus, uitgestrekte arm. Vanochtend zegt Christus, zegt Jezus tot jou en tot mij, kom, kom zoals je bent. Mijn armen zijn uitgestrekt om jou te ontvangen en om je de vrede te geven naar waar jij en ik zo verlangen. Gezegende kerst. Amen.